Welkom aan de leden van de commissie Samenlevingszaken, collegeleden, beleidsmedewerkers, mensen op de publieke tribune en volgers via de livestream. Vaststellen van de agenda. Het college verzoekt het raadsvoorstel uitgangspunt of noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties toe te voegen aan de agenda. Het voorstel is deze toe te voegen als agenda punt 6. De agenda wordt ermee gewijzigd vastgesteld. Wenst iemand daarover het woord? In dit geval dan is de agenda bij deze vastgesteld. Komen we bij agenda punt 3. Dat is een bespreekpunt ter oordeelsvorming. Huur gemeentelijke sportaccommodaties. Sportverenigingen betalen huur voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. In 2020 besloot de gemeenteraad deze huur gefaseerd te verhogen, onder de voorwaarde dat onderzocht moet worden of dat realistisch is. Een onderzoeksbureau heeft een rapport gepresenteerd dat ook is toegevoegd aan de stukken. Het college stelt, gezien alle ontwikkelingen, nu voor de voorgenomen huurverhoging op te schorten tot 2024. Aan de commissie de vraag, wat is uw voorgenomen standpunt over dit voorstel? Ga ik even het rijtje langs, begin ik bij mevrouw Knobhout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn fractie is voor dit besluit om de verhoging van de huren van de accommodaties uit te stellen. Omdat wij van mening zijn dat sportverenigingen op dit moment al behoorlijk onder druk staan in verband met de huidige energiecrisis. We maken ons nog wel wat zorgen betreft het uitstel van het besluit. Omdat op dit moment nog onvoldoende duidelijk is of in 2024 de omstandigheden dan wel toelaten om het besluit gefaseerd door te voeren.
Ja, dank u wel, mevrouw Bosman.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie, of de fractie van ONS, is ook voor het uitstellen van de huurverhoging. Ik heb daar wel een aantal vragen over dit stuk gesteld. En die zijn beantwoord, die heb ik vanmiddag gekregen. Die heb ik nog niet voldoende kunnen lezen en interpreteren om aan te geven dat het een volmondig ja is. Dus dit is het voorlopige oordeels, of het voorlopige besluit.
U neemt nog even mee terug naar de fractie. Ja, mevrouw Van Vilster.
Voor GroenLinks is dit een hamerstuk. Wij hebben er verder geen vragen over. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Marinissen.
Dank u wel, voorzitter. Voor de Partij van de Arbeid is dit ook een. Die kan ermee instemmen. Wij vinden betaalbaarheid voor de sport voor iedereen heel belangrijk. Dit rapport laat ook wel zien dat er. Het gaat niet alleen over huur- en huurverhoging. Maar ook geeft het een goed beeld weer hoe het in andere gemeentes gaat. En wat de perspectieven zijn. Wij vinden het belangrijk dat er zijn clubs die wel aangeven dat hun ledenbestand is gegroeid. Dus natuurlijk ook zijn er clubs waarvan het naar beneden is gegaan. Maar we vinden het wel belangrijk om te kijken van hoe kan het dan dat sommige clubs het wel is gelukt. Want wat zijn dan die succesfactoren? En we vinden het belangrijk dat het dan goed aan de vereniging wordt aangegeven wat dan wel de opbouw zal zijn in de verhoging de komende jaren.
Dank u wel, meneer Van Horst.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn als fractie ook positief over het raadsvoorstel. Wel hebben we enkele uitdagingen die we zien, waaronder het onderhoudsniveau. Hè. Hoe zorgen we ervoor dat het onderhoudsniveau van de clubs en de accommodaties dat die op orde zijn? Is alles op niveau? Wordt er ook voldoende nagedacht over verduurzaming van het vastgoed van de gemeente? Verder zijn we heel blij dat in het voorstel specifiek wordt benoemd dat clubs op dit moment in zwaar weer zitten als het gaat om de hogere stookkosten en dergelijke. Dat daar rekening mee wordt gehouden om het pas in 2024 in te laten gaan. We zitten nu begin 2023, dus er is tijd om daarop te anticiperen vanuit de clubs als er maatregelen nodig zijn als het gaat om contributie. Dus dat vinden wij positief aan het voorstel dat goed vooruit wordt gedacht daarin. En We zijn gewoon uitermate positief.
Prima. Meneer Halma.
Dank u wel, voorzitter. De VVD is ook positief over het raadsvoorstel. En eigenlijk veel van de argumenten die ik eerder al gehoord heb, kan ik me bij aansluiten. Wat belangrijk is een heldere communicatie, een stukje verwachtingsmanagement richting de besturen van de verenigingen. Om inderdaad de zaken als contributie, maar ook de begroting rond te kunnen krijgen.
Ja, dankjewel. Meneer Geerts.
Ja, dankjewel. Wij als CDA zijn mee eens dat de contributie niet wordt verhoogd, maar de manier waarop het is gegaan, hebben we wel wat opmerkingen over. Er wordt een brief gestuurd naar de verenigingen en daarna wordt gezegd van ja, mogelijk gaat de raad het niet goedkeuren. Dan denken we, ja, dat is eigenlijk een beetje een rare manier van zaken doen. Dat hadden we liever anders gezien. Dus inderdaad, liever voor hem wat eerder reageren met z'n allen. Ook omdat de verenigingen natuurlijk hun beleid moeten hebben. En ik denk dat we ook moeten voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid. En de nieuwe werkelijkheid is misschien dat er minder leden zijn en dat dingen duurder worden, dus dat ze zich daar ook moeten voorbereiden. Er werd net gezegd van de energiekosten, maar de binnensport heeft natuurlijk helemaal geen last van energiekosten. Daar heeft de gemeente alleen maar last van. Alleen de binnensport hebben met name last van ledentaldaling. Dus wij vinden dat op zich prima dat er gekoppeld is. Ik wil nog wel even een aantekening geven over de vitaliteitsscan. Ik vind aan één kant kwalijk dat zo weinig verenigingen reactie geven. Dus ik vind dat we daar wat meer druk op moeten zetten, want wij doen als gemeente heel veel om sporten goed mogelijk te maken. Dan mogen we ook wat terugverwachten. En ik heb ook gewoon gezien dat de invul van de scan, de kwaliteit daarvan, niet 100% betrouwbaar is. Dus dat is jammer. Maar verder zijn we blij met de uitstel.
Dank u wel. Ik heb niet echt hele prangende vragen gehoord aan het college, maar misschien wil de wethouder toch nog even reageren.
Ik ben blij te horen dat iedereen een voorstander is om met een jaar uit te stellen. Wij hopen mocht inderdaad eind of medio 2023 blijken dat het nog steeds zwaar weer is of noem maar op. Nou, probeer in ieder geval wat sneller te anticiperen op de eventuele toekomst. Uiteraard hopen wij dat dat niet het geval is en dat we gewoon door kunnen gaan met regulier beleid.
Prima, nou dan denk ik dat dit onderwerp voldoende is behandeld zo. Dan komen we bij agenda punt 4. Agendaverzoek WMO indicatiestelling. Op verzoek van de fractie van de Politieke Unie, gesteund door de fracties van het CDA en de PvdA, wordt de manier van beoordelen van hulpvragen voor zorg vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning besproken in deze commissievergadering. Daarvoor heet ik mevrouw Muller en meneer Lohman van de gemeente Noord-Oostpolder van harte welkom. Zij zullen namens het team uitvoering sociaal domein een presentatie verzorgen. Graag geef ik nu eerst het woord aan mevrouw Heerspink voor een toelichting op het agendaverzoek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals iedereen heeft kunnen lezen, hebben wij gemeend, de Politieke Unie, het CDA en de Partij van de Arbeid, om vragen te moeten stellen over de indicatiestelling rondom WMO. We kwamen er al heel snel achter dat herindiceren eigenlijk niet het woord is wat hier passend is. We hadden met name de vraag van hoe gaat het nou met inwoners die al jarenlang gebruik maken van de WMO, waarvan we ook weten dat dat niet zal veranderen, doordat ze ofwel chronisch ziek zijn of ernstig beperkt. Waarom zou dat dan nog weer geherindiceerd moeten worden? Dus vanuit ons was de vraag van, zou het op een andere manier kunnen? Hoe gaat het nu? En op het hoe gaat het nu krijgen we zo antwoord.
Nog andere fracties en aanvullingen op de toelichting?
Ja, dank u wel. Nou, een kleine aanvulling. Het komt heel erg uit de samenleving. We hebben het niet zelf bedacht, maar het komt uit de samenleving. We hebben ook een rondje een beetje onderzoek gedaan naar cliënten die van de WMO gebruik maken. En daar hebben wij heel erg bevestiging gekregen van, nou, het is zaak om hier naar te kijken, want ze krijgen ellenlange invulformulieren volgens hen. We realiseren ons ook dat ze het soms verwarren met de zorgverzekeraar. Maar daarom vinden we des te sterker dat je als gemeente juist daarop moet anticiperen en het voor je inwoners vanuit vertrouwen moet gaan werken.
Nou, en van daaruit ook nog even aanvullend, hè, wat we hebben begrepen van deze inwoners, is dat ieder moment van het opnieuw moeten invullen van de vragenlijst, hè, de ellenlange vragenlijst, en of die nou dan inderdaad van de zorgverzekering is of vanuit de WMO, maar dat iedere keer weer een stressvol moment is en dat je iedere keer het gevoel hebt met de billen bloot te moeten en dat je iedere keer in een stukje angst leeft van, krijg ik nog wel mijn zorg? He, terwijl je al weet van deze inwoners dat ze de zorg gewoon echt nodig hebben. Dus vandaar ook de extra agenda.
Helder. Nou, dan ga ik even uit beeld en dan geef ik het woord aan meneer, mevrouw. Ja, aan meneer Lohman. Oké, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. we hebben inderdaad een korte presentatie gemaakt. Dan hoop ik alleen dat hij het doet. Jullie hebben hem inderdaad ook gezien. Nou, ik vind het ook voor mijn eigen motivatie wel even handig. Kijk. Nou, dit is de eerste. De procesbeschrijving. En dan ook voornamelijk inderdaad zodat helder wordt hoe het op dit moment gaat. Onze inwoners nemen contact op met het sociaal loket. Daarna volgt een wat uitgebreider gesprek met een van de klantmanagers. Die gaan over het algemeen op huisbezoek. Om inderdaad te kijken, wat is er, wat is de situatie, wat is er nodig? Wat gaat er wel goed, wat gaat er niet goed en wat zou er eigenlijk moeten gebeuren? Daarnaast inderdaad wat men zelf kan, wat familie naasten kunnen betekenen. En onze klantmanagers maken daar uiteindelijk een verslag van. Een onderzoeksverslag wat nou goed, ook nog wel eens aan verandering onderhevig is, omdat we ook voortschrijdend inzicht nog wel eens zien wat er soms handiger en soms anders kan. Dat verslag krijgt men thuisgestuurd en als men het ermee eens is, kunnen ze het ondertekenen, wordt het teruggestuurd. En dan hebben we te maken met de aanvraag waar het besluit op genomen wordt. En eigenlijk is de aanvraag zeg maar niet meer een verrassing als we het gesprek gevoerd hebben, als het goed is. Inwoner kan dan inderdaad kiezen, wordt er gebruik gemaakt van persoonsgebonden budget of van Zorg in Natura. Nou, Zorg in Natura zijn de gecontracteerde aanbieders. En persoonsgebonden budget is mijzelf aanzet om de zorg in te kopen. We hebben drie soorten indicaties binnen de WMO, binnen de inkoop sinds, ik kijk even mijn collega aan, april 2022. De eerste is resultaatgericht. Dat is voor de mensen die begeleiding en dagactiviteiten arbeidsmatig ontvangen. Daarvan is gezegd, die doen we voor een max-indicatieduur van 3 jaar. Omdat er eigenlijk over het algemeen iets achter zit dat we nog een bepaalde mate van verbetering of verandering van de resultaten verwachten. Daarnaast hebben we een taakgerichte bekostiging eigenlijk. Dat is voor de belevingsgerichte dagactiviteiten en voor dagactiviteiten van mensen met niet aangeboren hersenletsel, die worden eigenlijk voor onbepaalde tijd afgegeven. Dus dan, nou goed, daarvan weten we inderdaad, het wordt niet beter, het wordt niet anders. Deze ondersteuning is blijvend nodig. En als laatste kennen we de inspanningsgerichte. Dat is voor hulpmiddelen, rolstoelen, al dat soort zaken. Die zijn voor onbepaalde tijd, zijn die indicaties. En voor de huishoudelijke ondersteuning is gezegd, dat doen we voor max 5 jaar... Om in ieder geval ook even wel een beetje vinger aan de pols te houden van, hey, wat we nu inzetten, is dat nog steeds het juiste? Het resultaatgericht indiceren betekent dat we dus eigenlijk in het gesprek wat we voeren, het keukentafelgesprek, samen met onze inwoner kijken, wat is de ondersteuningsvraag en welke resultaten willen we uiteindelijk behaald hebben aan het einde van deze indicatieduur, om te kijken, hey, zijn we nog op de goede weg? We hebben er wel voor gekozen om niet heel veel resultaten te beschrijven, om het ook behapbaar te houden voor de aanbieders, maar voornamelijk ook voor de inwoners, dat we niet aan 15 verschillende dingen tegelijk willen werken. Resultaten zijn eigenlijk gericht op 3 onderwerpen of op ontwikkeling, dat er dus de participatie zelfredzaamheid verbetert, oplossing dat er eigenlijk geen belemmeringen meer zijn. Ja, dat is niet altijd aan de orde. En stabilisatie, waarin we dus eigenlijk zorgen dat er zo min mogelijk achteruitgang gaat. indicatieduur is inderdaad afhankelijk van de benodigde tijd om de resultaten te behalen. Dus wat verwachten we zelf aan de voorkant? Wij bepalen het wat, zeg maar. Dus wat zijn de resultaten in het gesprek samen met de inwoner? En uiteindelijk gaat onze aanbieder aan de slag met hoe gaan we dat dan doen? Met inderdaad de inkoop van de resultaatgerichte indicaties is ook een nieuw regiesysteem geïmplementeerd. Die is eind september afgerond en nu zitten we dus in het ermee werken en continu verbeteren, zeg maar. In dat systeem is dus zicht op alle onderzoeksgegevens die we al hebben. Dus dat we inderdaad voorkomen dat we alles opnieuw uit gaan vragen. Dat we eigenlijk in een vervolggesprek teruggrijpen op wat er was en waar we mee aan de slag wilden. Zoals die hier staat. Het is een klantvolgsysteem waarin eigenlijk alles in staat. Dus dat je gewoon redelijk in één oogopslag kunt zien wat is er de vorige keer hebben besproken, dat we niet alles opnieuw uit hoeven te vragen. En op den duur gaat het ook toegankelijk zijn voor de inwoner en ook voor aanbieders, zodat we met z'n allen zoveel mogelijk in één systeem werken. Daarnaast, onze klantmanagers die voeren natuurlijk alle gesprekken en die komen bij de mensen thuis, die zien, die horen heel veel. En die spreken we, ik als, in mijn rol als teamleider, eigenlijk elke 4 weken. Sowieso gewoon even kijken van waar staan we, wat hebben we gedaan. Maar ook hoe gaan de gesprekken, zijn er bijzonderheden die opvallen, zijn er dingen die, waar we wat mee moeten met elkaar. En inderdaad, vanuit onze afdeling kwaliteit en vanuit mij is en blijft altijd van, ga vooral aan de voorkant uitleggen waar we voor komen. En we komen niet om te zeggen, we gaan de zorg stoppen, maar we komen te kijken, wat lukt er nou niet en hoe kunnen we zorgen dat het uiteindelijk ofwel gaat lukken of dat u in ieder geval zelfstandig kunt blijven wonen waar mogelijk. En dat is en blijft ons uitgangspunt. En dat was heel kort wat ik wilde vertellen. En nou zullen er ongetwijfeld vragen zijn, dus die horen wij graag.
Ga je gaan, mevrouw Jespink.
Nou, dank u wel. Dank u wel voor de heldere uitleg. Wat ik er met name uitpik is, hè, zeker bij de eerste slide, die eerste indicering, vind ik een heel duidelijk verhaal. Dat snap ik ook volledig. Ik lees even een klein stukje voor. Niet uit eigen werk, maar uit werk van een inwoner, woonster bij ons uit de gemeente. Die tot op eerste kamerniveau, tweede kamerniveau dit soort vragen ook aan de orde stelt. En er staat in de kamerbrief van december 2022 van mevrouw minister Helders spreekt zij over een langdurige beschikking voor personen met een stabiele, voorspelbare zorgvraag moet een norm zijn binnen alle wetten. Dat zou een mooie en terechte uitkomst zijn van de weg die je moet afleggen om een levenslange zorgvraag gehonoreerd te zien. Dat is dus wat mevrouw Helder zegt. Echter zegt deze opkomst niet alles over de toegang tot het zorgsysteem. Zeker binnen de zorgverzekeringswet en de WLZ is responsief werken minimaal aan de orde. Ze sluit af met, er staat nog een heel stuk bij, de vraag die heel vaak gemist wordt bij mensen die langdurig in zorg zijn en langdurig hulp nodig hebben, wellicht voor de rest van hun leven, is: wat heeft u nodig? Er wordt met name gekeken naar wat kan u nog wel, wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving, wat kan. Als je al zo lang beperkt bent en in een hele kleine wereld leeft, heb je in een groot gedeelte van de gevallen een kleine sociale kring om je heen die niet alles kan opvangen. En toch moet je je elke keer verantwoorden voor de zorg die je nodig hebt en die je vraagt. En ik begrijp dat mensen dat heel vervelend vinden. En als je hem nou eens zou omdraaien en de vraag zou stellen: hey, maar wat heb je nou eigenlijk echt nodig? Waar ben jij mee geholpen? Die vraag mis ik. Heb ik die gemist in de presentatie? Mist die in zijn totaliteit? Dat is een beetje mijn worsteling hierbij.
Ja, ik denk dat er inderdaad een groot verschil zit tussen eerste indicatie. Dus voor het eerst dat iemand bij de gemeente komt en mensen die weer terugkomen. Bij de mensen die terugkomen is het voor ons nu heel helpend dat we een systeem hebben dat ondersteunt. Dat wij dus inderdaad de gegevens heel makkelijk terug kunnen vinden. De eerste keer hoor je zeker uit te vragen wat je met een netwerk kan oplossen, wat je zelf kan oplossen met algemene voorzieningen. Maar als iemand terugkomt, hoef je dat niet allemaal nog een keer te gaan vragen.
Ja, dank u wel. Een vraag die daar bij mij oppopt. Hè. Ik hoor wat u zegt en ik vind het ook heel mooi om te horen, want je hoeft het niet elke keer uit te vragen. Werkt iedereen binnen de gemeente op deze manier?
Ja, het is mensenwerk. Hè? Dus klanten zijn, we hebben heel veel verschillende klantmanagers. Zij hebben allemaal wel een zorgachtergrond. We hebben veel SPH's. En wij werken dus heel hard aan om het wat meer uniform te krijgen. Dus er zal wel verschil in zitten, maar ik denk dat dat in elk werk is waar mensen werken, met mensen.
Misschien even aanvullend hierop, dat de implementatie is september 2022 afgerond, dus dat is nog vrij recent. Dus zou dat wel kunnen inhouden dat de ervaringen die nu leven, dat die daarmee ondervangen worden? Dat neem ik aan dat dat moet een verbetering geven. Hè? Dat is nog kort dag. Dus kunt u in het kader van die implementatie nog iets zeggen over de ervaring zoals mevrouw Heerspink hier noemt?
Ja, dat hopen wij zeker. Want tot nu toe hebben we gewoon echt een beperkt systeem gehad. Dat geeft gewoon vertraging. Dan moet je dingen terugvinden. En dat hebben we nu gewoon lekker overzichtelijk. Maar de winst zit erin als het dat gevuld is. Want dan ga je naar de mensen toe en dan neem je gewoon ook je laptop mee. En dan kun je zeggen, kijk, dit staat er allemaal al. Dit hebben we al. Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige indicatie? En dan ga je daarop door. Wat is nu de ondersteuningsvraag? Nou, en bij mensen met langdurige zorg verandert die ook niet altijd. Nou, dan ben je heel snel klaar. Dan komt er eigenlijk eenzelfde soort indicatie. Blijft wel dat het wel goed is om wel met regelmaat wel contact te houden met mensen. Want om ze dan uit beeld te doen verdwijnen is ook niet de bedoeling. We willen graag, het is ook bedoeld als evaluatie van, bent u nu geholpen en hoe moeten we vanaf hier weer verder? En het is heel jammer dat mensen het ervaren als van, oh jee, wat gaan we nu krijgen? Wordt mijn zorg gestopt?
Mevrouw van Vils stelt ook nog een vraag.
Ja, ik hoorde uit de presentatie, waar ik heel erg geïnteresseerd in ben, bestaat er een indicatie voor eeuwig. Dus zeg maar met onbepaalde tijd. Wat mevrouw Heerspink ook al in haar inleiding benoemde in het agendaverzoek. Indiceren wij ook met onbepaalde tijd?
Nou, dat stond in de presentatie ook inderdaad. Voor de hulpmiddelen is dat eigenlijk altijd voor onbepaalde tijd. Daarnaast hebben we onze klantmanagers wel meegegeven. Ook dat blijft maatwerk. We willen graag met onze inwoners het gesprek aan blijven gaan. Zijn we nog op de goede weg? Doen we nog de goede dingen met elkaar? Maar het is niet dat het niet langer dan 3 of 5 jaar mag. Op het moment dat wij met hele goede redenen aan kunnen geven waarom we met z'n allen vinden dat het langer moet, dan kunnen we dat zeker doen. Die ruimte is er.
Kunnen we dan zeg maar, want ik begrijp hè, dat je in gesprek wil blijven met je bewoners. Maar kan dat niet losgekoppeld worden van de indicatie? Want wat mevrouw Heerspink ook zegt, het geeft heel veel stress. Mensen krijgen daardoor van, oh, wat moeten jullie nog meer? En weet je, er zijn gewoon gevallen waarbij je weet, ja, dat gaat nooit anders worden. Ik was heel blij met dit agendaverzoek. Ik heb het ook in een vorige commissievergadering, waar we een beeldvormende sessie hadden, ook al een keer gevraagd. Hebben wij een indicatie onbepaalde tijd? Toen werd dat ook ontkennend beantwoord. Er zijn gemeentes waar ze dat wel hebben. Ik denk, als je het loskoppelt, zeg maar, hè, wel mensen in beeld houden, maar niet die indicatie eraan hangen, ja, lijkt mij persoonlijker en menselijker, laat ik het zo zeggen. En ik weet, daar ga je niet over, maar ik wou het toch even benoemen.
Mag ik antwoorden? Want ik denk waar het kan, zeg maar, dat is bij huishoudelijke zorg. En bij ondersteuning voor begeleiding die gericht is op stabiliteit. Alleen, we hebben het in het verleden ook wel gedaan voor huishoudelijke zorg voor onbepaalde tijd. Alleen wetgeving en beleid verandert ook steeds. En dan moeten mensen toch geherindiceerd worden. En dan is het eigenlijk een soort wassen neus ook om het voor onbepaalde tijd te zetten. En door het voor bepaalde tijd te zetten kun je die indicatieduur laten uitlopen op het bestaande beleid. En dan ga je in een volgende, bij een herindicatie ga je het nieuwe beleid pas toepassen. Dus het is eigenlijk het een of het ander. Je moet toch, je kunt het niet eeuwigdurend, zeg maar, doen. Dat kan binnen de WLZ, maar binnen WMO niet.
Maar mevrouw Marien, ze had ook nog een vraag. Ja, dan
nou ja, ik had een vraag op. Hij doet het niet, hier nu wel. Ik had een vraag over dat responsief werken, waarin de brief naar de Kamer werd genoemd door mevrouw Helder. En ik vroeg me af of de gemeente op deze manier al werkzaam is. En of daar ook ideeën naar zijn om dat ook op die manier te gaan doen.
Ja, ik denk dan gaan we toch verwijzen ook naar onze beleidsmedewerkers. Wij zijn uitvoerend, dus wij volgen het beleid op.
Ja, ja.
En maar geven de handen en voeten aan. Dus als we met beleid uitkomen dat die kant op gaat, dan gaan wij vervolgens bekijken hoe we dat handen en voeten gaan geven.
Ja, oké. Want dat betekent dat je gewoon misschien minder regels hanteert, maar meer kijkt naar de mens zelf en het probleem wat daar zit persoonlijk, zeg maar. Dus meer.
Ik denk ook wat.
Mag ik daar aanvullende vraag op stellen? Of tenminste, want als ik jullie dan hoor, dan wordt de zorg nu nog heel veel bepaald door de protocollen en de standaarden. En minder door de mens te zien. Natuurlijk, maar je hebt wel je protocollen en je standaarden. En nog niet in aansluitend op de missie die. Nou, onze burgemeester heeft ook ondersteund de missie die deze inwoner. De wethouder gaat nu met de telefoon gewoon. Dus de burgemeester heeft ook ondersteund wat die inwoner zich, waar die zich zo druk voor maakt. En dan denk ik, is het iets wat jullie aanspreekt, waarvan je zegt, het zou wel een mogelijkheid zijn dat het nu nog niet zo is. Want kijk, wij moeten straks zorgen met die beleidsmakers dat we een stapje verder komen dan misschien.
Ja, ik denk voor onderdelen weer wel, maar zoals met resultaatgericht werken. De hele systematiek is erop ingesteld eigenlijk dat je het voor bepaalde tijd afgeeft. Want wij betalen echt voor het behalen van resultaten. En je bepaalt dus ook van hoe lang hebben we nodig om deze resultaten te behalen. En dan kun je hem dus ook niet langer afgeven.
Maar je hebt heel veel vragen die helemaal niet geënt zijn op een resultaat te moeten of te willen behalen, maar gewoon wat een ondersteuning is voor de mensen om het, ja, dat de kwaliteit van leven en om het prettig te hebben en om mee te kunnen doen in onze samenleving.
Degene die overblijft is dan huishoudelijke zorg, want de andere voorzieningen worden voor onbepaalde tijd afgegeven.
En dan is het gewoon heel mooi de vraag om af en toe kan je ze wel bellen en zeggen, nou, hoe gaat het met u? Hebt u nog wat van ons nodig? Dat is een andere insteek dan, oeh, zou u niet te veel hebben?
Ja. Oh, sorry, mag ik daarop reageren? Ik denk ook dat wij onze klantmanagers wel altijd meegeven. We zijn er niet om de zorg af te pakken. We zijn juist om samen te kijken wat gaat er goed? Wat kunnen we uitbouwen om te zorgen dat er nog meer goed gaat, zeg maar. En dat is ook wat ik vanuit mijn rol alle klantmanagers aan de voorkant meegeef. Weet je, op het moment dat de indicatie afloopt, betekent het niet dat we gaan stoppen. Dan is eigenlijk een eikpunt, een evaluatiemoment om te kijken, zijn we nog goed bezig? Of moeten we een vervolgstap? En dat is ook wat mijn collega bedoelt over de resultaten. We spreken resultaten af. Weet je, maar als die resultaten behaald zijn, zijn er nog een heleboel dingen die we met elkaar voor deze inwoner willen. Dus dan gaan we dan dat eikpunt gebruiken om de volgende resultaten met elkaar af te stemmen. Om te zorgen dat die inwoner ook helder heeft. Hey, dit zijn de resultaten, hier willen we naartoe werken uiteindelijk.
Dank u wel. Nou, ik hoor wat u zegt. Ik begrijp het ook. Wanneer je het hebt over mensen waarbij je nog een verbetering te verwachten hebt. Hè, dan snap ik uw antwoord en begrijp ik hem ook volledig. Want dan ben je proactief bezig om iemand naar een hoger level te brengen. Hè, meer zelfredzaam. En dat vind ik ook echt een prachtig streven. echter alleen op het moment dat iemand al 42 jaar... Ik heb het nu over iemand die al 42 jaar zorg ontvangt en zorg nodig heeft, hoe verdrietig of dat ook is, elke keer weer opnieuw een herindicering krijgt, hè, of hoe je hem dan ook wilt noemen. Terwijl iedereen weet, terwijl iedere arts aangeeft, terwijl ze elke keer in ieder gesprek aangeeft, het wordt niet beter, hoe graag of ze dat ook zou willen, dan is het niet meer menswaardig om elke keer de lijst met vragen te stellen. En dat is denk ik het schrijnende van alles, dat iemand wordt gezien als een cliënt, terwijl zij zelf aangeeft, ik ben een mens en ik ben een mens met naam. En dat wordt niet, zo voel ik het niet wanneer ik elke keer de vragenlijst moet gaan invullen. Terwijl ik al zo lang bekend ben binnen de gemeente Noord-Oostpolder. En er zijn er meer, zoals deze inwoonster van de Noord-Oostpolder is. En dat is waarom wij dit als agendaverzoek hebben aangegeven van, laten we alsjeblieft werken vanuit vertrouwen en kijken naar de mens in plaats van naar de klant.
Maar ik denk dat is gebleken uit de woorden en de presentatie van de uitvoering, dat dat ook zo gedacht wordt. En dan lijkt het mij eerlijk gezegd, kijk, als raad kan je op een gegeven moment zeggen van, nou, we willen invloed uitoefenen op het beleid. Maar dat doe je dan op basis van, ik neem aan, een evaluatie van de implementatie. En dat komt op een zeker moment. Dan denk ik van, kijk, want als de uitvoering, zeg je we uitvoering aan het beleid.
Ja. Dus, ja, het is jammer dat de wethouder er nu niet bij is. Want ons voorstel zou zijn om te zeggen, laten wij een pilotgemeente zijn. En laten we kijken naar hoe kunnen we werken vanuit vertrouwen in plaats van vanuit controle en wantrouwen. Maar ik begrijp je mee. Mijn aanname is dat u een afronding van dit onderwerp
aan. Nou, nee, ik zit nog even hardop mee te denken. Maar kijk, als ik u zo hoor, dit voorstel, dan zou ik denken aan een motie. Want ja, de wethouder, die is in principe, heeft bij een agendaverzoek en bij een presentatie niet specifieke rol. Al had ze er gezeten, had ze misschien wat kunnen zeggen. Ja. Maar dit lijkt me dan meer iets voor een motie en een debat in de raad. Mevrouw van Vilsteren.
Nou, er zijn verschillende gemeentes geweest die een motie hebben ingediend voor het indiceren onbepaalde tijd in de WMO. Wij waren met GroenLinks daar ook al mee bezig. Dus ik ga heel graag met jullie daarover het gesprek aan, dat we dat kunnen combineren.
Nou, dan kondigen we hem hierbij aan dat er een motie komt. Vanuit het CDA, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, Politieke Unie en iedereen die zich daarbij aan wil sluiten. Ik zie ook meneer Halma knikken, dus minder regels.
Nou, dan, dat lijkt me dan een mooie opbrengst van deze discussie. Ook meneer Halma nog.
Ik werd nog even getriggerd door de opmerking in de presentatie van, op de duur krijgen inwoners ook toegang. Ik word altijd weer een beetje blij van als ik in kan loggen bij de Belastingdienst en het allemaal ingevuld is en klaar staat. Ik denk dat het ook rust kan geven. Heb je enigszins een idee van een planning?
Wij hopen eind van dit jaar. We willen het wel heel graag, maar dat betekent dat we dan willen het systeem eens goed draaiend hebben, zodat mensen niet.
Ik denk dat het rust kan geven als mensen kunnen zien wat er vastgelegd is.
Ja. Ja, nou dat is ook zeker de bedoeling. Daarom hebben we ook voor deze applicatie gekozen.
Nou, fijn.
Ja, inderdaad, hartelijk dank voor de presentatie. En ik denk dat dit
voorzitter, ik wou nog een vraag informatie. Stellen.
Oh, ja. Ja, we moeten eerder uw vinger opsteken, ja, meneer Van der.
En dat is binnen aanleiding van de motie die aangekondigd werd. Hè? Van, stel, hè, je zou, hoe werd het nou genoemd? Zonder eindregeling, zeg maar. ja, onbepaald indiceren, zeg maar. Is dat uitvoerbaar, zeg maar? Want ik hoor aan jullie net in de presentatie aangeven van, nou, we vinden het nu prettig werken, zeg maar. Dat systeem, ons helpt, zeg maar, hè? Van, je hoeft niet helemaal terug te zoeken naar hoe het ook alweer zat, maar je hebt een ander vertrekpunt, zeg maar, nu in het gesprek met de inwoner. Is zoiets uitvoerbaar? Of zeggen jullie van, nou, doe ons alsjeblieft dat niet aan vanuit uitvoeringsoogpunt? Even los van...
Theoretisch is dat uitvoerbaar, want dan geef je hem voor een bepaalde tijd af. Alleen in de praktijk zal het betekenen dat op het moment dat beleid wijzigt of wetgeving wijzigt, dat je toch opnieuw een indicatie moet afgeven. En dan krijg je in bulk een heleboel indicaties die omgezet moeten worden.
Maar, ja, precies, en wat ik ook hoorde... zeggen, hè, is van als je dan al voor onbepaalde tijd doet dan en de wijzigbeleid, dan moet je herindiceren. Dus dan kan je beter, zeg maar, een jaar of twee jaar een indicatie geven. En als beleid tussentijds wijzigt, dan kan je zeggen van je kan die indicatie uitzitten. Dat klopt, hè? Ja, precies. Oké. Ja.
Maar mag ik even, want we focussen nu weer heel erg op systemen en... afvinken en natuurlijk werd de regelgeving veranderd, maar dan kan je gewoon iemand opbellen en dan is de insteek heel anders. En ook het komt ook voor dat kijk, jullie gaan in principe op huisbezoek, zeg je, maar het komt soms voor dat je iemand aan de telefoon hebt, volgens mij, waarvan je zo wel zou kunnen zeggen van, oké, we gaan het doen, we gaan het regelen. Hoeft iemand ook geen 8 weken meer te wachten nog op een vervolg of wat. Dus het is iets breder als alleen maar, het gaat juist ook om het vertrouwen naar je inwoners en veel sneller handelen en makkelijker handelen en meer mensen zien.
Ja, als ik dat nog kort op mag reageren. Ik denk dat we dat echt al heel erg doen. En dat het ook echt wel onze insteek is vanuit onze klantmanagers, vanuit mij, vanuit onze collega's van kwaliteit. Ik sluit me aan bij wat mijn collega zegt, dat wat lastig. Alleen dan leef je weer in de systeemwereld. En volgens mij moeten we echt naar de mens kijken. Op het moment dat onze klantmanagers aan de voorkant bij de inwoners aangeven, weet je, we zijn er niet om het te stoppen, maar we zijn er om te kijken wat er nodig is. En je het als een evaluatie gaat zien en niet heel strak als, hij loopt af en daarna krijg je hem niet meer. Want dat is eigenlijk bijna niet aan de orde. We gaan kijken, wat was er, wat is er nu en wat is er nu nodig om te zorgen dat we het goede blijven doen met elkaar. Dus dat als aanvulling nog even. Maar ik snap uw punt.
Mevrouw van Vilsteren nog?
Ja, even als reactie op meneer Van der Horst. Er zijn gemeenten die zo al werken. Rotterdam, Utrecht, Stichtse Vecht werken al met indicaties onbepaalde tijd.
Oké, mevrouw Bosman nog?
Ja, ik vind het een leuk, boeiend gesprek. Maar wat ik mis is, ik heb het idee dat wij nu een oplossing bedenken voor iets waarvan ik voor mijn gevoel nog niet weet of dat de oplossing is voor hetgeen dat we willen oplossen. Dus ik zou even ook naar de motie-indieners willen vragen om ook te kijken van... wat maakt de cliënten blij? Of waar zijn zij mee gediend? Met welke behandeling? Is dat per definitie alleen een indicatie voor onbepaalde tijd? Of is dat een klantmanager die andere vragen stelt of anders een gesprek aangaat? Of weet je, volgens mij moet dat centraal staan.
Nou, dan stel ik voor dat we afwachten van waar de motietekst op gebaseerd is en hoe die wordt uitgewerkt. En dan, dan kan dat inderdaad behandeld worden. Ja, tot zover dan nu. Hartelijk dank voor de presentatie. Komen wij dan nu bij agenda punt 5. Even kijken. De Strategische Raadsagenda 2022-2026, procesuitwerking, kansengelijkheid en sociale mobiliteit. Dit agendapunt is Build Oordeelsvorming. Na vaststelling van de Strategische Raadsagenda in maart heeft u als commissie aangegeven het thema kansengelijkheid en sociale mobiliteit als prioriteit op te willen pakken in 2023. Daarvoor wordt een procesaanpak voorgesteld. met twee bijbehorende vragen. Vraag 1 aan de commissie. De indruk bestaat dat er verdere verdieping nodig is op dit onderwerp. We stellen voor om een inspiratiesessie te houden met één of meer externe sprekers die het onderwerp goed voor het voetlicht kunnen brengen, waardoor de opgave duidelijker wordt ten behoeve van de volgende fase. Is de commissie het eens met deze vervolgstap? En dan begin ik nu bij mevrouw Goelema. Meneer Halma.
Ja, ik kan volgen wat gevraagd zal worden. Ik zal maar werd er ook gevraagd twee raadsleden om deel te nemen aan een...
Dat is inderdaad de tweede vraag. Ja. Mevrouw Lambrechtse heeft zich al aangemeld.
Ja,
u hebt ook interesse?
Nee, zeker niet. Dank u.
Nou, dat staat genoteerd. Ja. Oké, okay. Goed. Nou ja, mevrouw Lambrechtse, u bent er ook mee eens met de vervolgstap, de inspiratiesessie?
Ja, helemaal goed. Ja.
Mevrouw Marinissen?
Ja, wij volgen dat ook. Wij vinden dat ook een goed voorstel. En wij hebben daar zelf ook al wel ideeën over. Wethouder van Amsterdam Marjolein Moorman kan gevraagd worden. VAROS heeft heel veel informatie. Er zijn onderzoeken binnen onze gemeente over dorpen en wijken met het onderwerp. En op vraag 2 wil ik graag zeggen dat ik zelf graag meedoe met het sparring te
ja,
sparen over dit.
Ja, want zo te horen heeft u ook nog wel inspiratie bij te dragen. Mevrouw van Vilsteren.
Ja, wij zijn zeker voor een inspiratiesessie, want dat zal zeker noodzakelijk zijn om meer verdieping te krijgen. Maar wij praten liever met mensen uit het veld in plaats van een voorgeselecteerde spreker door het ambtelijk apparaat. En wij willen voorstellen om dat eens een keer in de vorm van een hoorzitting te doen. Dus mensen van verschillende disciplines uit de praktijk, ervaringsdeskundigen, zodat we echt weten wat er leeft onder onze bewoners. Dus dat willen wij graag voorstellen.
Nou, ik begrijp dat dat de bedoeling is, met één of meer externe sprekers die het onderwerp goed voor het voetlicht kunnen brengen.
Ja, maar dan bedoel ik geen mensen die een verhaal gaan vertellen wat, wat een beetje een open deur is. Ik spreek liever met mensen van de verschillende maatschappelijke organisaties zoals Carrefour, Vluchtelingenwerk, Humanitas, zo'n selectie.
Duidelijk. Nou, dan staat dat genoteerd als input voor de inspiratiesessie. Mevrouw Bosman?
Ja, de fractie van ONS is ook voor het voorstel. Goede opzet om een inspiratiesessie te gaan doen. En qua inhoud sluit ik me aan bij mevrouw van Vilsteren. Door mensen uit het veld van verschillende organisaties bij elkaar te zetten. En daar inspiratie te kunnen opdoen.
Prima, mevrouw Leijten.
Ja, ook wij zijn voor die inspiratiesessie en ik had opgeschreven, die interactie vinden wij wel een hele belangrijke, zodat we een breed beeld krijgen hierbij. En waren vraag 2 dan ook al, want ik zou me ook graag aanmelden voor die vraag 2.
Dan zijn er 4 sparringpartners. Nee, meneer Halma en mevrouw...
Nee,
oh, die niet. Oh, sorry. Oh. Nee, oké. Okay. Mevrouw Lambrechtse, mevrouw Marinissen en mevrouw Leijten. Ja?
Nee, ik ga me niet aanmelden voor het voorbereiden. Ik moest eventjes opzoeken wat was fractie ook alweer gezegd hadden over dit onderwerp. Wij zaten wel erg in de preventiehoek van dit onderwerp. En het is goed om hier een inspiratiesessie van te houden. En dan wil ik eigenlijk nog een stapje verder gaan als mevrouw van Vilsteren. Door het niet alleen bij organisaties te houden, maar door de doelgroep zelf. Kan de doelgroep zelf niet eens gewoon met ons in gesprek komen? Want van... ja. Een en-en verhaal misschien, maar juist echt bewust zelf dat wij op een andere manier geïnformeerd worden.
Ja, nou.
Dank u wel.
Dat ook genoteerd als input. Nou, dat is een mooie ronde. Wat zeg je? Nee. Oké. Oké, nou, dan... komen we bij het agendapunt
6. Ja. Uitgangspunten noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties. Dit is een punt ter oordeelsvorming. Veel buurthuizen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties hebben last van sterk gestegen kosten, onder andere energie. In de programmabegroting heeft de gemeenteraad €500.000 beschikbaar gesteld om hulp te bieden. Het college werkt aan een regeling om dit geld te besteden en wil graag van u horen of u het eens bent met de voorgestelde uitgangspunten. Wie mag ik erover het woord geven? Mevrouw van Vilsteren.
Ja, wij zijn in principe zijn wij het eens met de uitgangspunten, maar wij hebben wel bedenkingen bij het derde uitgangspunt. Waar staat, we verwachten eigen inzet en inspanning van de organisaties die een bijdrage vragen. Dat snap ik op zich, maar er wordt ook gesteld dat de aanvraag laagdrempelig moet zijn. Dat moet ook, want het moet allemaal via vrij korte tijd gebeuren. Maar als je deze verwachting eraan hangt, dan werp je volgens ons wel weer een drempel op. En de meeste organisaties draaien op vrijwilligers. Gaan wij dan niet te grote verwachtingen daar neerleggen dat zij met oplossingen gaan komen voor een energieprobleem? Wij zien liever dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de organisaties komt te liggen, maar verwachten daarin ook een groot aandeel van de gemeente om tot structurele oplossingen te komen. Dus misschien is het een beter idee als de gemeente zelf het initiatief gaat nemen om de organisaties die een beroep doen op het noodfonds actief te benaderen en samen tot een oplossing te komen. Dus dat is eigenlijk de enige kanttekening. Voor de rest staan wij er positief in.
Ja, nou zit ik me even af te vragen of dit nou nog een reactie van de wethouder behoeft, want die is er nu niet. Dus kan die misschien nog opgeroepen worden, maar die zit ongetwijfeld in een andere. Ja, maar u kunt er ook op reageren.
Lijkt me wel zo belangrijk dat de wethouder erbij is.
Ja, nou goed, we inventariseren even. We inventariseren even de vragen en dan kan misschien mevrouw Cornelis alvast iets voor haar rekening nemen. Ja, meneer Halma.
Ja, maar hoe praten we dan de wethouder zo weer bij? Want dan gaan we straks dubbel doen, denk ik.
Nou, mevrouw Cornelissen kan ons nog eerst nog verder nader informeren, denk ik wel. He?
Nou, ik heb de vraag niet gehoord, want ik was de wethouder aan het zoeken.
Oh.
Ja. Ik zit nog in een andere vergadering. Ja. Dus of we even de vraag herhalen van mevrouw Cornelissen, of misschien even kijken hoe lang de wethouder nog in de andere vergadering is. Dat we misschien even 5 minuten.
Ja, nou. De vraag van mevrouw Van Vilsen is niet goed meegekregen. Wilt u die nog even herhalen?
Maar dan moet ik hem straks misschien nog een keer herhalen. Dat lijkt me een beetje over.
Ja, maar ja, anders dan liggen we nu stil en moeten we wachten op de wethouder.
Dan gaan we kopje koffie.
Als de voorkeur naar uit gaat.
Wat zeg je?
Even checken of waar de voorkeur naar uit
gaat. Oké, okay, ja. Oh, waar gaat uw voorkeur naar uit? Dan wachten we tot de wethouder er is. Ja? Oké, okay, nou, dan gaan we even koffie drinken of zo. Oké, okay, nou er is nog niemand weg voor de koffie en de wethouder is er wel, dus dan, we waren aanbeland bij de vragen en de opmerkingen en alleen mevrouw Van Vilsteren was nog aan het woord geweest. Misschien wil zij nog even haar inbreng herhalen.
Ja, ik had benoemd dat GroenLinks in principe achter het voorstel staat. Alleen over het derde uitgangspunt hebben wij vragen. Daar staat, wij verwachten ook een eigen inzet en inspanning van organisaties die een bijdrage vragen. Nou, dat snappen we, hè, want er moeten ook oplossingen komen. Maar er staat in het raadsvoorstel dat de aanvraag laagdrempelig moet zijn. En wij denken dat deze verwachting toch ook weer een drempel gaat opleveren. Terwijl organisaties draaien op vrijwilligers. Dan moeten we ons afvragen, gaan we nu van hun vragen om met een oplossing te komen voor het energieprobleem? En wij zien liever dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de organisaties komt te liggen, maar ook een actieve rol van de gemeente om tot structurele oplossingen te komen. Dus wij hadden het voorstel om de organisaties die een beroep doen op het noodfonds, dat de gemeente actief gaat benaderen die organisaties om samen in gesprek te gaan om tot oplossingen te komen. Dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja, en wie was de had de volgende vraag? Meneer Halma en dan meneer Van der Horst.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst die 500.000 euro, daar hebben we het eerder over gehad. Dat is een mooi bedrag om deze organisaties die hulp ook goed kunnen gebruiken, de rijke hand toe te geven. Als wij dit stuk zo lezen, dan vinden wij al die punten logisch, maar eigenlijk nog net even iets te weinig kaders of richtlijnen geven. En daarnaast lijken ook een aantal dingen elkaar een beetje tegen te spreken. Als voorbeeld, we gaan geen verantwoording vragen en pas na afloop voorwaarden die achteraf gecontroleerd kunnen worden, gaan we niet gebruiken. Nou, maar aan de andere kant, de bepaalde regelingen zijn er nog niet. Jullie vragen inzet tot 23, al wat duurzaamheid inzet. Ja, aan de ene kant zeg je, we verwachten iets, maar we gaan het niet controleren. Dus dat vinden wij een beetje in tegenspraak tot elkaar. Dus dat lijkt me iets scherper. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je wilt eigenlijk voorkomen dat bijvoorbeeld bij sportverenigingen die kunnen mogelijk straks een tech-regeling tot 166.000 euro aanvragen, dat ze gaan afwegen waar haal ik de meeste winst. Ga ik die wel aanvragen of niet aanvragen? Terwijl je dat geld dus in plaats van bij de landelijke overheid lokaal gaat betalen en andere verenigingen mee zou kunnen helpen. Want die pot is maar beperkt uiteindelijk. En we moeten daar wel verstandig mee omgaan. Dus ik mis eigenlijk op alle punten. Dus er staat ook niet genoemd welke regelingen bijvoorbeeld. Er staat in aanmerking voor regelingen. Nou, ik zou dat iets specifieker allemaal graag uitgewerkt hebben. En zo eigenlijk bij elke drie punten. Dus nogmaals, niet met de bedoeling om het stroperig of administratief te maken. Maar het helpt ook de mensen die het aanvragen. Die houden ook wel van afvinklijstjes, om even zo te zeggen. Dus dat is dus ons belangrijkste argument eigenlijk daarin. Dus dat we op een aantal plekken, dit lijkt als een eerste brainstorm sessie. Let op, we gaan hem nog verder invullen. Sorry.
Ja, helder. Meneer Van der Horst.
Ja, voorzitter. Wij als fractie hadden inderdaad gelijke zorg als de heer Halma. En die vraag hebben we technisch gesteld van tevoren, waar een antwoord op is gekomen, waar we naar mijn idee tevreden mee zijn. Hè? Die regelingen die worden nog nader geformuleerd, dus die zijn er nu nog niet. Wel is het natuurlijk een aandachtspunt, hè, van hoe hou je het zo laagdrempelig mogelijk om te zorgen dat zoveel mogelijk geld van die 500.000 euro bij de organisaties belandt en niet te veel in de uitvoeringskosten gaat zitten. En dat is ook een beetje mijn zorg bij het voorstel van GroenLinks, van mevrouw Van Vilsteren. Als je veel werk vanuit de gemeente gaat verwachten richting die organisaties, dan vloeit heel veel geld uit die 500.000 euro in de uitvoeringskosten. En dat zouden we juist heel zonde vinden, omdat het een laagdrempelige en snelle regeling moet zijn. Dat even in reactie op de inbreng van de vorige, maar we zijn in ieder geval als fractie positief over het voorstel. En we zouden zeggen, we zien graag de uitvoering hiervan zo snel mogelijk tegemoet. Wel hebben we een aandachtspunt voor het college. Wat we mee willen geven, de inschrijfwindow, om het zomaar even te noemen, is beperkt. Dus alleen februari wordt aangegeven. Nou ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de organisaties om wie het gaat, hè, want het is heel breed, het mag van sociaal, cultureel tot sport, zeg maar, dat is van alles, dat bij iedereen duidelijk op het netvlies komt dat dit, nou ja, dat dit er is. Zodat ze ook echt de kans krijgen om zich in te schrijven. Dus zijn er vakbladen of weet ik veel wat waar dit in gecommuniceerd kan worden, zodat zo'n groot mogelijke groep kennis neemt van het bestaan van deze regeling. Dat is een aandachtspunt wat we mee willen geven.
Meneer Geert.
Oké, dank u wel. In basis zijn we natuurlijk blij dat onze vereniging gesteund gaan worden en dat er ook een fonds is. Dat is mooi. Alleen er zitten inderdaad wat haken en ogen. Terecht wat GroenLinks ook zegt, we moeten uitkijken dat onze vrijwilligers niet in een moeras zakken van lastige regels. En er wordt ook in dat stuk geschreven over, ja, je hebt ook nog met landelijke regels te maken. Dus ik vind wel eigenlijk dat we moeten kijken hoe we daar de vereniging kunnen helpen. Zonder er een heel ingewikkelde toestand van te maken. Aan de andere kant zaten we met die regeling punt 3. We verwachten inspanning van organisaties. Dat staat een beetje half zacht beschreven. En is het dan wel of niet een punt? En ik vind eigenlijk, of namens het CDA vinden we het eigenlijk wel een punt. Want het moet niet zo zijn dat verenigingen die niks doen, dat we die de komende jaren steeds moeten helpen. En verenigingen die zich nu wel hun best doen, die ook moeten geholpen worden, omdat die ook een probleem hebben, dat die daar niet voor beloond worden. Dus we vinden wel dat we zijn ook een verstandige gemeente, dat ook verstandig met geld moeten omgaan. Dus wij vinden die inspanning, kunnen we best wat meer over zeggen. Dan zouden ze ook kunnen zeggen dat we niet alles moeten vergoeden, maar 75%. Zodat mensen ook zien, je krijgt niet automatisch maar iets dichtgestort. Want dat zet mensen ook niet aan tot actie. En een ander punt is, in het stuk staat, we denken een bijdrage te moeten leveren aan de hoge energiekosten in deze wintermaanden. En u spreekt in de regeling van 2022 ten opzichte van 2021. Maar er zijn heel veel verenigingen die gaan vanaf januari met name omhoog. Dus wij zitten ook een beetje, hoe kunnen we nou ook januari, februari, maart, april, dus ook in 2023 wat doen of helpen. Zodat de verenigingen 2023 kunnen gebruiken om hun situatie weer, nou ja, enigszins behapbaar te krijgen. Dus daar zitten we nog mee te worstelen. En daarnaast, laatste technisch punt. Er wordt heel makkelijk gesproken van 2022 ten opzichte van 2021. Maar ik heb geen afrekening per 1 januari. En de meeste verenigingen hebben ook geen afrekening per 1 januari. Dus je hebt altijd een afrekening ergens in het jaar. En sommigen hadden geluk, want die hadden die eerste prijsstijging niet. Sommigen die hebben al 2 prijsstijgingen gehad. Emmeloord en Flevoboys hadden het erover dat ze pas in januari er last van krijgen. Hoe maak je dat nou eerlijk en werkbaar? Daar zijn wij nog niet over uit. Maar verder zijn we blij dat jullie snelheid willen en het niet te ingewikkeld willen maken. Dank u.
Ja, mevrouw Knopenhout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook overwegend positief over de maatregel om het noodfonds voor maatschappelijke organisaties en verenigingen die te maken hebben met stijgende energielasten te ondersteunen. Ik sluit me ook wel aan bij meneer Halma. Ik mis ook wel wat kaders qua uitvoering en ik zou dat ook wel wat scherper willen zien. Heel veel is al gezegd, dus ik kan aardig door mijn lijstje, zie ik al. Wat ik nog wel wilde meegeven is, er zijn natuurlijk ook verenigingen die hebben op eigen kracht al heel veel gedaan aan verduurzaming. Zodat zij dus geen beroep hoeven te doen op dit noodfonds. En we vinden toch ook wel dat daar wat aandacht aan mag worden gegeven. Dat als ze in de toekomst met een bepaalde vraag komen, dat er ook goed naar gekeken kan worden. Omdat zij het namelijk op eigen kracht inventief met leden dit te organiseren qua verduurzaming. Dat zij dus niet vergeten worden daarin. Dat vind ik dan wel belangrijk.
Mag ik daar even op reageren? Daar ligt al een toezegging van de vorige wethouder, meneer Gillissen. Specifiek op de vraag van meneer Geerts over bijvoorbeeld Tonego en SVM. Daar is al een toezegging op gedaan.
Nou, dat horen we dan verder rest zo dadelijk nog aanvullend van de wethouder. Mevrouw Bosman nog?
Ja, dank u wel. Veel is gezegd. Ik sluit me geheel aan bij de heer Holma en de heer Van der Horst. Dat het wat specifieker mag zijn qua criteria. Daarnaast heb ik 1 opmerking, want in het stuk staat dat deze noodhulp alleen kan gelden voor organisaties die zelf een contract hebben afgesloten voor hun gebouw. Ik kan me voorstellen dat er ook verschillende verenigingen of maatschappelijke organisaties van één gebouw gebruik maken en dat ze onderling doorbelasten. Ja, ik denk dat er ook wel naar gekeken moet worden dat, dat je ook indirect, dat dat dan ook bij die clubs of verenigingen terecht gaat komen. Zodat er gewoon een eerlijke verdeling plaatsvindt. Dus mijn, hou het vooral heel simpel en communiceer heel duidelijk voor het tijdslot van februari dat iedereen daarvan op de hoogte wordt gesteld of had kunnen zijn.
Ja, duidelijk, mevrouw Marinissen.
Ja, nou, ik heb niet heel veel meer toe te voegen, maar we hadden nog wel, want wij zijn ook voor, hadden ook een paar vragen, met name over van hoe ga je om met willekeur, is het eerst, komt dit eerst maalt? Nou, we hebben de vragen die gesteld zijn door ChristenUnie en SGP gelukkig nog gezien voordat we hier kwamen. En, dus er zijn een aantal geen vragen meer voor ons. Maar wel van, als het gaat over de inspanning, hè, van waar ligt de grens? Dus die kaders die zijn belangrijk, denk ik, om te laten zien van wat je wat de verwachtingen zijn, wat je levert. Maar we hadden bijvoorbeeld, er zijn een paar ingekomen brieven gekomen over ledverlichting van de sport van de buitenterreinen. Een buurthuis die 2 jaar geleden probeerde om zonnepanelen op het dak te krijgen. Dat is toen niet gelukt. Wat kan dan nu wel ineens van dat geld gedaan worden? Is daar, mag dat dan nu ineens wel, ook als ze zelf het geld niet hebben, mag dat daarvoor gebruikt worden dan, die uitkering die daarvoor komt? Dus dat was nog wel een vraag die wij hadden. Nou, verder is het meeste gezegd.
Nou, dan is denk ik het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel. Ook dank voor eigenlijk toch wat ik hoor, de overwegend positieve noot. En daar zijn wij als college heel blij mee. Mede omdat we natuurlijk zien dat een aantal organisaties het in deze periode ontzettend moeilijk hebben. En dat was voor ons ook de reden om haast en vaart te zetten achter deze regeling. Of eigenlijk de uitgangspunten, want de regeling wordt naar aanleiding van de uitgangspunten die we vast gaan stellen over 2 weken opgesteld en uitgevoerd. Het doel van vandaag was natuurlijk ook om heel veel ideeën op te halen, zodat we die mee kunnen nemen. Het moet juridisch kloppen. En ik hoorde al iets over een afvinklijstje. Dat is ook precies wat wij willen. Dat een vereniging kan vinken, dit doe ik, dit doe ik, dit doe ik en dit doe ik. Gemeente, kom ik in aanmerking, ja of nee? Dat vooraf gezegd hebbende. Dan kom ik bij de vragen. Die probeer ik dan één voor één te beantwoorden. Dat gaat bij GroenLinks, begin ik dan mee. Die gaat over het derde uitgangspunt. En die denkt dat dat een drempel oplevert. De reden waarom wij vragen om eigen inzet en inspanning te leveren, of in ieder geval aan te geven dat ze dat doen, is dat stel dat het zwaar weer volgend jaar nog steeds zo is, dat wij kunnen aantonen, of dat zij kunnen aantonen, kijk, wij hebben dit gedaan en we hebben dat gedaan en hebben we dat gedaan. Dus als het goed is, zijn dan die energielasten verminderd. Op het moment dat zij nu aangeven, wij doen dit, wij willen dit en we gaan dat doen, en ze hebben geen goed of steekhoudend argument waarom dat niet gedaan is, krijg je ook de vraag, waarom moeten wij de mensen of de verenigingen overeind houden die eigenlijk geen inspanning leveren? En dan kom je eigenlijk ook weer op de vraag, zoals de heer Geerts volgens mij stelde, even kijken, was dat de heer Geerts? Ik moet even denken. Voor degene die in ieder geval, die wel het een en ander, dat was de Politieke Unie, die in ieder geval wel al maatregelen hebben getroffen, dat die dan uiteindelijk niet vergeten gaan worden. Kijk, we proberen dus wel de verenigingen te stimuleren om verduurzaamheidsmaatregelen te treffen. Dus daarom hebben wij dat derde uitgangspunt erin gezet. Volgende vraag is eigenlijk van de VVD. De punten zijn logisch, maar toch te weinig richtlijnen. Enerzijds geen verantwoording, maar toch een verwachting. Ja, en dan doelt hij volgens mij ook met name op de regelingen die vanuit het Rijk mogelijk nog komen. Ja, wij hameren ook gewoon echt wel op de verantwoordelijkheid van verenigingen zelf. Want ze maken gebruik van gemeenschapsgeld. En wij verwachten een
dat zij daar ook gewoon betrouwbaar mee omgaan. Dus net dat je krijgt geld. Het is dat brengen we met elkaar allemaal op, met iedere inwoner in deze mooie gemeente. Dan zou het natuurlijk zonde zijn als je als vereniging moedwillig daar misbruik van maakt. Want het zou kunnen dat zo'n TEC-regeling, als die ingaat en een vereniging heeft daar recht op, dat daardoor geen gebruik had hoeven maken van het noodfonds. En dan hopen wij en verwachten wij van die vereniging dat zij actief zelf bij ons aankloppen. Van joh, gemeente, hartelijk dank voor de ondersteuning van deze afgelopen periode. Maar u heeft het weer terug, want we hadden het niet nodig. Want we hebben het van het Rijk gekregen. In plaats van dat ze het dan twee keer krijgen. Dat is de reden waarom u waarschijnlijk vermeldt van ja, geen verantwoording, maar toch een verwachting. Hoop dat ik daarmee een duidelijk voorbeeld heb gegeven wat er wat wij hiermee willen. Een veel gehoorde vraag is toch wel het aangeven van de kaders. En die kaders, ja, daar is dit doel ook. Deze commissie is daar ook gewoon voor bedoeld. En ik mis dan van uw kant misschien ook nog wel ideeën voor kaders die u heeft. Dus als u zo meteen na mijn verantwoording nog een aantal ideeën heeft wat wij eventueel mee zouden kunnen nemen, dan heel graag. De ChristenUnie SGP inderdaad, die had een aantal vragen gesteld en hebben wij beantwoord. En het doel is inderdaad om het allemaal zo laagdrempelig mogelijk te houden. Bij voorkeur een afvinklijstje. En daardoor hoeft er ook zo min mogelijk kosten naar de uitvoering. Aandachtspunt inschrijfwindow. Maar dat hangt ook weer samen met op het moment dat jullie niet akkoord gaan, dan verschuift natuurlijk die termijn. Maar we proberen het wel zo snel mogelijk in te voeren. Want het zou kunnen dat nu een instelling komt. Ik zit in de problemen. En volgens mij zijn ze er al. Ze zijn bezig met de inventarisatie. We hebben ook al een aantal signalen ontvangen. Dat is ook de reden waarom we het nu zo vroeg naar voren hebben proberen te halen. En dat is gelukt. Dus op het moment dat er over 2 weken hopelijk, fingers crossed, ingestemd kan worden, dan kunnen we ook snel gaan tot uitbetaling. En dan gaan we natuurlijk ook alle verenigingen die nu al benaderd zijn om hun problemen aan te geven, ook weer aan te schrijven. Van, de regeling is open, u kunt er gebruik van maken. En dan niet alleen bij verenigingen, maar vermoedelijk ook dorpsbelangen. Maar er wordt nog wel invulling aangegeven, zodat wel iedereen weet die een beroep zou kunnen doen op deze regeling, weet van het bestaan van deze regeling.
Mag ik hier een aanvullende vraag stellen? U geeft net aan, hopelijk over 2 weken dan stellen we het vast en dan kunnen we overgaan tot betaling, hè, tot de verenigingen die nu moeilijk hebben. Maar volgens mij moet eerst even die window gesloten zijn en dan opmaken wie wel of niet in aanmerking komt, neem ik aan.
Inderdaad. Over 2 weken gaat u hopelijk deze uitgangspunten vaststellen. Dan kan binnen de organisatie nagedacht worden van hoe gaan we dat aanpakken. Ze zijn op zich nu uiteraard ook al bezig om daarover na te denken. Als vandaag heel veel dingen naar voren komen waardoor het nu niet mogelijk is om een regeling al binnen een week na raadsbesluit vast te kunnen stellen. Ja, dan gaat er natuurlijk wat meer tijd overheen en dan zal het niet tot 1 maart inschrijvingsperiode zijn. Dus dat wel uiteraard daar rekening mee houdend. Even kijken, het CDA in de basis blij dat het geholpen wordt. Half zacht is het wel of geen punt. En dat gaat dus met name inderdaad om die inspanningsverplichting om wel of geen isolatie of verduurzaamheidsmaatregelen te doen, ja of nee. Dat heb ik volgens mij net uitgelegd waarom dat zo is. Ja, en inderdaad niet alles vergoeden, maar bijvoorbeeld 75%. Wij denken inderdaad ook aan een percentage om organisaties toch te stimuleren. Probeer het verduurzamen, probeer wat te doen aan uw energiekosten. Verder nog de vraag over de wintermaanden 2021 tot 2022, die vergelijking. Dat is misschien ook wat krom gekozen. Het doel van ons is dat verenigingen aantoonbaar kunnen maken dat ze nu bijvoorbeeld 100 euro per maand hadden en dat wordt 150 euro per maand. Beetje, volgens mij zijn die bedragen vele malen hoger, maar in ieder geval aantoonbaar. Toen betaalden we dit, nu betalen we dat. En dat verschil, daar een percentage van, dat gaan we vergoeden. En ja, nu bleek dat 2021, omdat in 2022 natuurlijk die prijzen zo gestegen zijn. Maar mogelijk wordt het wel 2022, 2023, als iemand wel, als het maar aantoonbaar is, dat ze nu veel meer betalen dan dat ze deden.
Mag ik
Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen nog? Ik heb ook de vraag van mevrouw Knophout gezien. Hè? Wanneer is een maatschappelijke organisatie in nood? Dat blijft een moeilijke definitie. Want een vereniging die heel veel geld uitgeeft aan andere zaken voor mij. Dus welke maatregelen zijn er zelf al genomen? Niet eens op duurzaamheid, maar om de begroting rond te krijgen bijvoorbeeld. Ik heb ook niet het antwoord hoor. Maar ik wil me toch wel even mijn zorgen uit dat maatschappelijke organisaties die het ook als u spreekt van vertrouwen, maar die het ook zien als een mogelijk geldpotje, maar niet in nood zitten, ook gebruik gaan maken van die vereniging. Want die kunnen aantonen dat ze bijvoorbeeld 25% meer energielasten betalen, maar nog helemaal niet in nood zitten.
Mag ik dan op aanvullen? Als jij in nood zit omdat jij je financiën niet op orde hebt, dan word je geholpen. Als je zelf van de zomer je contributie met 30% verhoogd hebt, dan word je niet geholpen. Dat is ook een kromme situatie.
Die kunnen we zo in tweede termijn ook nog even op teruggaan. Even de wethouder de beantwoording afmaken.
Sorry.
maar het is inderdaad, wanneer zit een vereniging in nood? En wij hebben er nu specifiek voor gekozen als aantoonbaar die energiekosten inderdaad zo gestegen zijn. Waarbij wij echt een beroep doen op de vereniging om geen misbruik te maken van deze regeling. Want nogmaals, je maakt gebruik van gemeenschapsgeld. En door dit noodfonds blijven organisaties wel overeind. En op het moment dat er misbruik van gemaakt wordt, zou kunnen dat er organisaties omvallen, waardoor onze bewoners weer benadeeld worden. Daar wil ik gewoon echt wel op hameren. We vertrouwen erop dat de organisaties daar ook gewoon echt pas een beroep op doen op het moment dat het echt, echt noodzakelijk is.
Mag ik een aanvullende vraag stellen? En we gaan uiteindelijk vanuit vertrouwen zetten we dat noodfonds in. Maar kan er bijvoorbeeld wel in de kleine lettertjes iets worden opgenomen dat bij misbruik dat het teruggevorderd kan worden?
Dat zou eventueel opgenomen kunnen worden inderdaad. Of dat we nog even kijken, misschien dat er steekproefgewijs gekeken wordt van wat doe je, wat heb je gedaan, hoe ziet het eruit. Dat we wel wat dieper gaan kijken. Maar dat hangt ook af van, ja, hoe snel, wat is de verwachting, zeg maar. Dus, maar ik neem het in ieder geval mee wel als een goede tip, ja. ONS vroeg of het misschien wat specifieker mocht qua criteria. En inderdaad, dat heb ik ook al aangegeven inderdaad voor wie, ja. Wat als je zelf al wel wat gedaan hebt, vergeet dan niet, oh dat is Politiek Unie, sorry. En ONS die kwam inderdaad met, hoe ga je om met verenigingen, organisaties die gebruik maken van een gebouw, van gezamenlijk één gebouw. Nou, er is altijd één iemand die een rekening betaalt en die kan aantonen, dat is dat. En dan ga je er ook vanuit dat hij dat eerlijk doorbrengt aan de andere verenigingen. En dan de Partij van de Arbeid. Nou, de vraag over willekeur inderdaad, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zo is het niet. We gaan inderdaad eerst inventariseren. Daar hecht ik nog even aan om te zeggen, want we willen eerst inventariseren wie willen gebruik maken van deze regeling. Dit is ons potje en toch om te kijken of we iedereen kunnen helpen die een beroep wil doen op deze regeling. En of het geld gebruikt mag worden voor verduurzaming. Dat is de vraag of dat dan kan, want je doet een beroep op dit noodfonds om een energierekening te betalen. Dus ik vraag me af of dat kan. Maar organisaties worden wel bijgestaan door ons, om terug te komen op de vraag van mevrouw van Vilsteren. We bieden energiecoaches aan, dus kunnen met een energiecoach kijken welke maatregelen zijn er allemaal mogelijk. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we ondernemen? Dus dat wordt zeker gedaan, ook in de communicatie. En dan heb ik volgens mij alle vragen beantwoord.
Klopt dat, commissieleden, vragen voldoende beantwoord?
Ja, dat klopt. Maar ik heb dan direct een aanvullende vraag op een antwoord. Ja. Want terecht zegt de wethouder van 2022 ten opzichte van 2021 misschien, ja, is gekozen, maar misschien niet goed gekozen. Dat we dan duidelijker omschrijven dat ze moeten aantonen dat ze hogere energiekosten hebben ten opzichte van voor de energiecrisis of zoiets. Maar dat ze iets kunnen aantonen. En of dat dan in het ene vereniging is van 1 januari nu tot van de zomer en bij de andere misschien wel vorig jaar. Ja, daar moeten we dan ook slim mee omgaan, vind ik. Want het is maar net wanneer je contract begint en wanneer je contract eindigt. En ik verwacht, En hoop dat in het voorjaar die energiekosten weer lager zijn. Dus heb je dan geluk, dan kom je weer in een andere situatie.
Wethouder.
Dat is inderdaad ook een hele goede om mee te nemen. Dan ook nog even een aanvulling erop. We hebben het over de wintermaanden. Dat heeft er ook mee te maken omdat we mogelijk... Er zitten allemaal juridische haken en ogen wellicht ook aan. Dus we zijn ook aan het kijken van ja, gaat het om de wintermaanden? Kunnen we met terugwerkende kracht? Kan het alleen in de toekomst? Dus dan lijkt het wat globaal omschreven. Maar we hebben wel allemaal hetzelfde doel voor ogen. Namelijk organisaties helpen die in nood zijn.
Mevrouw Postman.
Ja, waar ik nog aan denk, als jullie dat het gasverbruik met elkaar zouden vergelijken. Een jaar geleden hadden we iets van corona. Volgens mij zijn er toen heel veel activiteiten of bijeenkomsten ook niet doorgegaan, omdat dat niet mocht of kon. Dus ik zou dat wel willen meenemen in de afweging daarin. Van ga je naar feitelijke kosten kijken of feitelijk verbruik. Dat wel appels met appels vergeleken wordt.
Die tip nemen we mee.
Als ik dit zo allemaal beluister, voorzitter, dan lijkt de regeling bijna maatwerk te gaan worden. Heel erg maatwerk geworden. Je moet echt bijna de begroting induiken van een organisatie om een goed oordeel te scheppen.
Is er een vraag aan het college of het maatwerk gaat worden? Wethouder?
Ja, dat risico zien wij ook en dat proberen wij aan alle kanten te voorkomen. En daarmee heb je natuurlijk wel financiële risico's die je in dit geval bewust neemt.
Mevrouw Van Vilstrom.
Ja, ik vind dat de discussie heel inhoudelijk gaat worden, op uitvoeringsniveau een beetje. En volgens mij wordt ons gevraagd of wij het eens zijn met dit voorstel. En ik vind ook dat we het vertrouwen moeten hebben dat de ambtenaren dat goed gaan uitwerken. Kleine lettertjes en mensen die misbruik maken, ja, dat vind ik geen uitgangspunt. Tenminste, dat is mijn idee. Ik hoor de wethouder ook zeggen, ja, we doen het in vertrouwen. En daar ben ik heel blij om dat te horen. Dat wou ik nog even meegeven.
Dan kunnen we tot een afronding komen wat de inbreng van de wethouder betreft. Ja, dan wil ik de wethouder hartelijk danken. Dan gaan wij naar de tweede termijn, als daar tenminste behoefte aan is. Willen wij onderling met elkaar nog iets delen of willen we al kenbaar maken of het een hamerstuk, stemstuk of debatstuk wordt? Mevrouw Knobbout.
Voor mij wachten wij op een uitwerking, toch? Dus we kunnen nu nog niet zoveel zeggen. In basis.
Het gaat om van hoe dit raadsvoorstel, hoe u dat in de raad, wat u daarmee gaat doen. Is dit raadsvoorstel voor de VVD een hamerstuk, een stemstuk of een debatstuk?
Ja, we gaan niet zomaar blind geld weggeven. We wilden er wel wat voorwaarden aan hebben.
Ja.
De VVD tegenwoordig. Sorry. Nee, maar voor mij zijn we het wel met elkaar eens. En voor mij is dat ook wat de wethouder gezegd heeft. De ambtenaren gaan bezig met de uitwerking. Die gaat er over 2 weken liggen.
Nou, ik kan het wel toelichten. Wat er nu ligt er een drietal uitgangspunten voor. Die uitgangspunten worden verwerkt in een regeling. Op het moment dat u akkoord gaat met deze uitgangspunten, dan is de uitwerking, dat is de regeling, is uitvoering. En die bevoegdheid ligt bij het college. En aan de hand van de input die wij nu hebben gekregen, wordt die regeling opgesteld. En als u over 2 weken zegt, nou, wij kunnen ons vinden inderdaad in die uitgangspunten, gaan wij aan de slag om die regeling te activeren. En daar kunt u ons eind van het jaar op afrekenen als het volgens u niet voldoende of goed is gebeurd. Dus dat is even waar u nu, of tenminste over 2 weken over gaat oordelen.
Dan kan ik namens VVD zeggen dat ik me even terugneem naar de fractie.
Oké, dan ga ik even voor de rest de fracties langs. Meneer Geerts.
Wij kunnen mee in het verhaal van de wethouder, mits ze kijkt naar de inspanning van de verenigingen. En heel duidelijk dat beroep doet van we geven aan de ene kant vertrouwen, maar verwacht ook dat u daar netjes mee omgaat. En dan is het ook aan onze raad om dat te checken in de landen. En als we merken dat de verenigingen daar niet handig mee omgaan zijn, dat we daar wat mee doen. Maar laten we inderdaad uitgaan dat als polderbewoners plezierig en goed met elkaar en met het geld omgaan.
Dus het CDA staat positief tegenover dit raadsvoorstel, ja? En de ChristenUnie SGP?
Ja, voorzitter, voor ons is het een hamerstuk. Onze zorgen zijn weggenomen door middel van de schriftelijke beantwoording van onze vragen.
Prima. Mevrouw Marinissen?
Ja, wij als Partij van de Arbeid gaan ook mee. En ik ben heel blij met mevrouw Verveelster die zegt... we moeten ook wel vanuit vertrouwen kijken. En dat met dit stuk eigenlijk ook voor ligt. Ben ik ook blij mee. Dus wij gaan daarin mee.
Mevrouw Verveelster?
Ja, voor ons is het een hamerstuk.
Ja. En mevrouw Bosman?
Voor ons is het een ja-mits. En op die mits kom ik nog terug.
Oké. Mevrouw Knobbout?
Ja, voor ons is het een hamerstuk. Ik denk dat genoeg vandaag duidelijk is geworden. En ik denk dat we ook niet de boel moeten vertragen... en zo snel mogelijk iets kunnen regelen voor de organisaties die in problemen raken.
Prima, dan komen dus de VVD en ONS nog voor de raadsvergadering terug op hoe zij de raad ingaan met dit agendapunt. Oké, nou, dan zijn we volgens mij aan het eind van de vergadering gekomen. Dan dank ik allen voor de inbreng en aanwezigheid en dan sluit ik de vergadering.